IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 11 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
En in deze deze podcast, het meest recente nieuws, uiteraard weer de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en Ray heeft weer een productiviteitstip. Ja, Ray. Als we er dan een aflevering uit laten vallen, betekent dat ook dat we nog meer Windows Insider nieuws hebben.
Ja. Dat zeker. En dit is zowaar ook nog een beetje nieuws wat we zonder NDA mee mochten nemen van de MVP Summit.
Yes.
Want om te beginnen is Microsoft begonnen met het publiceren van de Windows Roadmap. En wat vind je terug in de Windows Roadmap? Nou ja, een overzicht van alle features zoals ze gerealiseerd worden in de Windows Insider, zoals we die nu hier iedere week bespreken. Met de data waarop ze gereleased zijn en waarop ze vermoedelijk GA zullen gaan.
Ja, ja, dat kwam Aria met grote trots vertellen.
Inderdaad. Nou ja, het is een fijn overzicht dat je in ieder geval kan zien van welke functies kan je op dit moment allemaal vinden in de Windows Insiders build.
Maar ik vind wel dat het vooral de consumer features zijn die we op de roadmap terugvinden.
Ja, maar dat ligt ook een beetje denk ik aan het Windows team wat toch nog steeds enigszins consumer oriented lijkt te zijn.
Ja, er zijn praktisch 12 keer meer Microsoft accounts dan Work of School accounts natuurlijk.
Ja, nou ja, je zag het toch ook dat ze op een gegeven moment heel veel aandacht besteden aan die, hoe heet dat ding, die flyout aan de linkerkant van je Windows scherm. Die iedere week terugkwam dat wij zoiets hadden van, is dit interessante functionaliteit waar mensen op zitten te wachten?
Het surfboard, ja precies.
Ja, precies dat ding. Maar goed, Microsoft geeft wel aan van, voor nu hebben we inderdaad ons gericht op de client features en dat zijn vaak consumenten features. Ze hebben ook gezegd dat ze de roadmap in de loop van de komende tijd gaan verbeteren. En dat er wellicht ook serverfunctionaliteit beschikbaar komt vanuit de Windows roadmap.
Ja, wij zijn natuurlijk fan.
Ik heb wel zoiets van, het kijkt wat mij betreft nog een beetje te kort vooruit. Dit zijn allemaal features die we al zien of gezien hebben. En ik zie er nog niks op staan wat zeg maar bijvoorbeeld volgende week of de week erop in de Windows Insiders zou kunnen gaan komen.
Je zou bijna zeggen, dit hadden wij ook kunnen doen.
Bijna wel, ja.
Gemiste kans dit.
Ja. Maar goed, laat ook nog wat werk over voor onze collega's bij Microsoft.
Yep.
En de Windows Insiders zijn natuurlijk gewoon doorgegaan, want die hebben gewoon op 26 maart een nieuwe Canary Channel build uitgebracht met build nummer 27823. Bijzonder weinig nieuws voor de Canary build gebruikers, want er zat wat heet een set of small fixes in. En de topcards die we volgens mij ook al eerder hebben gezien in settings system about, dat je van die kaartjes krijgt met je CPU en memory en storage status. Ja, dat hadden we volgens mij al gezien en dat geven ze nu weer aan als nieuwe feature in de Canary build.
Yes. Terwijl wij de laatste tijd vooral naar de ontwikkelaarsversies kijken.
Ja, en daar is wel wat gebeurd, want het developer channel en het beta channel zijn weer uit elkaar getrokken.
Woep woep.
Dat betekent dat het developer channel een zogenaamde jump ahead heeft gehad, waarbij voortaan de buildnummers starten met 26200.
Oké.
En op 24 maart kwam buildnummer 26200.5510 uit.
Zitten daar dan veel verbeteringen in ten opzichte van de vorige ontwikkelaarsversie? En dan geloof ik dat we het hebben over beeld 2620.3576?
Nee.
Nee, we hebben het niet over die versie? Of nee, er zitten geen functies in?
Nee, Er zitten geen nieuwe functies in. Alhoewel X-gebruiker, inmiddels best wel bekende X-gebruiker voor ons, namelijk Phantom of Earth,
yes,
die heeft ontdekt dat Microsoft een script heeft verwijderd. En dat script heet bypassnro.cmd. Mm-hmm. En dat script kon je gebruiken om zonder Microsoft-account Windows te installeren. En dat script is er niet meer. Maar de mogelijkheid om Windows 11 zonder Microsoft-account te installeren is er uiteraard nog steeds. Alleen zal je het nu zelf bij elkaar moeten hacken in de registry.
Oh, bij elkaar moeten scharrelen.
Juist.
En zijn er dan nog dingen in dat beta-kanaal?
Ja, want het beta-kanaal kwam eerst op 24 maart met build nummer 26120.3585.
Mm-hmm.
En later op 30 maart ook nog eens een keer met 26120.3653.
Okay.
En in eerste instantie ging het vooral over de search-functie die beter wordt. En dan natuurlijk op de Copilot Plus PC's.
Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ze noemen het nog steeds search, toch?
Ja, het heet
ze zijn nog steeds niet zo zelfzeker dat ze zeggen, weet je wat, we noemen hem gewoon Vint.
Nee, Search.
Dus oké, Search is nog steeds geen Find.
Ja,
okay.
En dan gooien ze het over twee boegen aan. Aan de ene kant hebben ze de Local Semantic Search hebben ze verbeterd. Dus dat je op basis van keywords van de elementen op je foto's kan gaan zoeken naar je lokaal opgeslagen foto's.
Okay.
En tegelijkertijd hebben ze dat ook gedaan voor de search voor de foto's die niet lokaal zijn opgeslagen, die dus nog gewoon in je OneDrive bijvoorbeeld op de cloud staan.
Mm-hmm.
En ook daar hebben ze dat verbeterd. Dus, en dat krijg je nu samen bij elkaar te zien in één overzicht. Dus zowel je cloudfoto's als je lokaal opgeslagen foto's.
En dat klinkt alsof het alleen beschikbaar is op Copilot Plus PC's?
Dat is ook zo.
En is dat dan alleen op de Snapdragon? Of ook op de Intel en AMD Copilot Plus PC's?
Weet ik niet zeker. Er komt wel steeds meer ook naar de Intel en ARM Copilot Plus PC's. Maar of dat ook voor deze functionaliteit geldt, I don't know.
Je zei Intel en ARM, je bedoelde?
Intel en AMD processoren.
Yes. Sorry. Voor alle duidelijkheid.
Ja. In die build van 30 maart gebeurde nog meer interessants. Want daar werd Quick Machine Recovery geïntroduceerd.
Och, eindelijk.
Yes. En dit is onderdeel geweest van het Windows Resiliency Initiative.
Mm-hmm.
En dat was weer een gevolg van de grote CrowdStrike downtime ellende die we hebben ervaren afgelopen zomer.
Ja, met Windows. Ja.
Met Windows, precies.
Want er was ook downtime op open source besturingssystemen, maar daar heeft geen haan naar gekraaid.
Nee, precies. In ieder geval, een issue als met CrowdStrike vorig jaar zou nu met Quick Machine Recovery moeten worden voorkomen, doordat Windows Recovery Environment een verbinding maakt met Microsoft en daar een eventueel beschikbare fix voor de ontstaande situatie kan ophalen en meteen kan uitvoeren op het systeem, zodat je dus niet in een oneindige bootloop terechtkomt met blue screens.
Ah, E.T. phone home. Ik snap het.
Inderdaad, inderdaad. En behalve de Quick Machine Recovery was er ook nog een Narrator Recap. En de Narrator Recap is een feature waarbij je in geschreven tekst terug kan halen wat de narrator de laatste tijd heeft gezegd tegen je vanaf de computer. Waarbij die maximaal de laatste 500 uitspraken voor jou terug kan halen, zodat je ze kan lezen. En dit is onder andere goed bruikbaar voor mensen die lesmateriaal en trainingsmateriaal ontwikkelen.
Bijvoorbeeld?
En dit kan je activeren door gebruik te maken van de Narrator Key met Alt en X. En de Narrator Key, dat was een toetscombinatie die bestond uit het Windows-logo in combinatie met Ctrl en Enter, om vervolgens de narrator, om daarmee de narrator te starten. Nou, als je de Narrator Key dus gebruikt in combinatie met Alt X,
dan doe je zo'n beetje de helft van al je toetsen op je toetsenbord tegelijkertijd indrukken, heb ik het idee?
Ik denk het wel, ja. Daar lijkt het wel op.
Dit is voor de echte toetsenbordridders, mensen.
Ja, maar dan kan je dus een hele mooie, heel mooi venster aan de zijkant krijgen met alle uitgeschreven narrator teksten.
Alright.
En daarmee hebben we nog niet eens alle nieuws gehad over Windows. Want er schijnt nog een issue te zijn met het upgraden van Windows 11 naar versie 24 H2.
Oeh.
Bij sommige systemen waarvan de hardware allang geschikt zou moeten zijn.
Maar het blijkbaar toch niet is.
Inderdaad, het schijnt namelijk dat er een issue is met de Dirac audio driver.
En hoe heet dat ding dan?
Ik weet niet hoe ik dit precies moet uitspreken, maar het is CRIDSPAPO.dll.
Nou, als we het mogen zelf verzinnen, dan doen we dat. Hè? Dan is het CRIDSPAPO.dll. Ait?
En systemen die daarvan voorzien zijn, die schijnen na de update geen geluid meer te kunnen produceren.
Lekker rustig.
Ja, en dat is dus al een aantal keer gebeurd. En Microsoft gaf aan dat het was opgelost, maar is het nu toch weer tot de conclusie gekomen dat het nog niet is opgelost. Want het schijnt dat de nieuwe driver er nog niet is.
Oh.
Dus issue is er nog eventjes, maar wie weet gaat het binnenkort worden opgelost.
Maar je hebt dus een Windows-installatie en die doe je dan upgraden en dan doet je geluid het niet meer.
Ja.
Dat klinkt als een upgrade naar Linux.
Ach ja.
Of is dat te flauw, mensen? Ja, misschien wel.
Ja, dat is wel erg niet.
Wat er wel is, is een nieuwe Google Drive app. En wel voor Windows on ARM.
Ja, nice.
En Google heeft deze op 24 maart generally available gemaakt. En de beta-gebruikers, die worden automatisch geüpdated.
Ja, en deze software is geschikt voor alle gebruikers van Google Workspace, Google Workspace Individual en de mensen die gewoon een personal Google-account gebruiken om hun bestanden van hun Google Drive te synchroniseren naar hun Windows-PC. Ik vind het op zich wel een mooie ontwikkeling.
Ja, want zo wordt Windows on ARM telkens wat meer geschikt voor productiviteit.
Ja. Ja, je ziet dus dat er toch wel langzaamaan wat meer softwareproducenten zijn die Windows on ARM omarmen, om maar even te zeggen.
Ik vind hem goed. We kunnen hem goed.
Ja. En dit is wel een zetje in de rug wat Microsoft goed kan gebruiken, volgens mij.
Ja, maar dan zou het ook handig zijn als Google niet fouten maakt met Chrome.
Ja, want dat is dan wel weer apart. Ze hebben dus de ARM-versie van Chrome beschikbaar gesteld voor Intel en AMD-machines.
Ja, dat gaat niet werken, niet.
Nee. Dus vanaf 25 maart tot 1 april was de installer van Google Chrome stuk op Windows. Gewoon 6 dagen lang, geloof ik.
Oké.
Omdat ze bij Google een foutje hadden gemaakt.
Ja, de fout die je dan als eindgebruiker ervoor was: deze app kan niet op je PC draaien. Neem contact op met de uitgever van de software om een versie te vinden voor jouw PC.
Maar goed, inmiddels is het probleem opgelost. Dus als het goed is, kan je nu weer Google Chrome installeren op je AMD of Intel machine.
En dat is nog niet eens al het Google nieuws.
Nee, want we gaan verder met AI. En Google heeft bekendgemaakt dat ze inmiddels Gemini versie 2.5 hebben beschikbaar gesteld als opvolger van Gemini 2.0.
En wat is er nieuw?
Het is met name verbeterd op het gebied van programmeren, wiskunde en wetenschap. En dit is zo'n model wat heel erg voor je gaat redeneren.
Okay.
En het eerste model wat hiervan beschikbaar komt is Gemini Pro Experimental. Die kan nog meer dus redeneren en analyses en contexten, met contexten werken.
Mm-hmm.
En in de toekomst volgen er meer updates van deze versie. En wat je dus ziet is dat dit nu meteen al beschikbaar is voor mensen die gebruik maken van Google AI Studio. En als je Gemini Advanced hebt, dan kan je het ook gebruiken in de Gemini app.
Nice.
Yes. En natuurlijk, AI is toch echt wel een dingetje wat nu op alle fronten de aandacht trekt. En dat levert ook alvast wat interessante rechtszaken op. Zo kreeg Anthropic, moet ik zeggen.
Anthropic, yep.
Ja, de ontwikkelaar van Claude. Die kreeg een rechtszaak aan de broek van onder andere Universal Studio Music Group en een aantal andere muziekuitgevers, omdat ze songteksten gebruiken om AI mee te trainen.
Hmm.
En dit verzoek van Universal Music, moet ik zeggen, en consorten, is afgewezen door de rechter, onder andere omdat het verzoek te breed was En omdat de aanklagers niet konden aantonen dat het gebruik van somteksten onherstelbare schade had toegebracht aan deze bedrijven. Ja, en het is natuurlijk vooral een kwestie van fair use, hè?
Yes.
Wat is fair use?
En wat is het niet?
Ja, inderdaad.
Mocht je aan de slag willen met Sora, dan kan dat nu. Want ChatGPT beeldgenerator Sora is nu beschikbaar naast DALL-E.
Ja.
En op deze manier kun je dus beeldmateriaal genereren. Het is momenteel alleen nog stilstaand beeld.
Ja, ja, in het verleden hebben ze volgens mij echt hele kekke demo's laten zien van bewegend beeld.
Ja, maar dat is er dus nog niet. Maar datgene wat je wel genereert, dat heeft dus geen watermerken.
Nee, en ja, wat de Sora biedt is wat ze noemen een betere binding. Dus hoe de afbeeldingsgenerator de juiste relaties tussen attributen en objecten ziet. Want wat je nog wel eens kreeg, zeg maar, als je DALL-E gebruikt, is dat je zegt van nou, geef mij een rondje en een cirkel en vervolgens krijg je een plaatje met alleen maar een rondje en geen cirkel.
Ah, ja.
Ja, nou, dat soort dingen, dat wordt dus door Sora schijnt het beter opgepakt. Je hebt weliswaar geen watermerk in je afbeeldingen.
Nee.
Maar aan de metadata kan je wel zien dat het AI gegenereerd is.
Ja, en mocht er inderdaad een afbeelding worden gebruikt met een watermerk als oorsprong, dan gaat Sora ook die watermerken niet verwijderen.
Nee. Doe jij iets met Apple of ontwikkel je voor Apple? Nou, dan is het tijd dat je je gaat richten op de data van 9 tot en met 13 juni. Want dan wordt weer de Apple WWDC georganiseerd.
De Worldwide Developer Conference.
Inderdaad.
Op dat mooie ronde gebouw in Mountain View, genaamd de Apple Park.
Als ik Apple ontwikkelaar was, zou ik het wel weten. Dan was ik het Apple Park te vinden op 9 juni.
Ja, wanneer beginnen we?
Ja, precies. Wat we verwachten is vooral heel veel nieuws over iOS 19, WatchOS 12 en macOS 16. En waarbij er in iOS 19 grote veranderingen worden verwacht in de UI. Dus zet je schrap voor een heleboel nieuws van Apple vanaf die periode.
Ja, en ik denk ook dat we heel veel AI mogen verwachten.
Zou je denken, maar Apple en AI is tot nu toe nog niet zo'n geslaagde combinatie geweest. Ze hebben vorig jaar heel veel AI aangekondigd. Maar het schijnt dat het AI-team van Apple nog wat problemen heeft om de beloofde functionaliteiten te ontwikkelen en tot goede resultaten te komen.
Oké, en om verwarring te voorkomen, als we het hebben over AI in combinatie met Apple, dan hebben we het hier over artificial intelligence. Toch? Niet eens over Apple intelligence.
Ik denk dat we het dan hebben over Apple intelligence.
Oh, toch wel. Oké.
In ieder geval, een heleboel nieuwe functionaliteit die was aangekondigd voor Siri met AI, is vooralsnog even uitgesteld door Apple. En de verwachting is dat we daar in juni nog niet zo heel veel van gaan zien.
Nou.
Jammer.
Ja, of niet. Waar Apple wel heel serieus mee bezig is, is met informatiebeveiligingsupdates. En dat blijkt wel weer uit de nieuwe feature in iOS 18.4. Is uitgebracht op 31 maart 2025. En hierin schakelt Apple automatische updates in.
Oeh.
En dat doen ze ook bij macOS 15.4. En er wordt dus ingeschakeld, ook wanneer dit uitgeschakeld was. Uiteraard kan je het ongedaan maken. Uiteraard zijn er mensen die dat in het verleden al ongedaan hebben gemaakt. Maar er is wel enige ophef. Want het gebeurt zonder aankondiging. En het geldt niet alleen voor de automatische updates, maar ook voor Apple Intelligence wordt standaard ingeschakeld.
Joepie, dus we mogen nu in Europa ook Apple Intelligence gaan gebruiken.
Ja, vast niet.
Volgens mij wel hoor, maar goed.
Ja?
Ja.
Alright. Kijken we dan naar de cijfers die Apple daarnaast publiceert, dan zien we dat 19% van alle iOS-apparaten nog op versie 17 draait. Hoewel iOS 18 dus dezelfde systeemeis heeft. En 13% op oudere versies. Mm-hmm. En iOS 18.4 wordt aangeboden aan alle iPhones vanaf de iPhone XS.
Mm-hmm.
Maar heb jij nog een iPhone 6S of een iPhone 7, iPhone SE, eerste generatie, iPad Air tweede generatie, iPad mini, vierde generatie, of zelfs nog zo'n kekke iPod Touch, zevende generatie. En moet je nagaan, hè, die iPhone 6S, die stamt gewoon uit 2015, dat is een 10 jaar oud apparaat.
Zo, volgens mij heb ik er ergens nog hier eentje in de la liggen.
Nou, dan wordt het tijd om die te upgraden, want Apple heeft twee actief misbruikte lekken in iOS 15.8.4 uitgebracht. Waardoor ja, deze dus nu ook beschermd worden.
Okay.
En ik vind het wel heel erg mooi. Het is gewoon een 10 jaar oud apparaat wat gewoon nog updates krijgt.
Ja, nice.
Yes. En ja, het nadeel van updates, vooral op een iPhone, is natuurlijk dat je het apparaat moet herstarten.
Mm-hmm.
En daar komt Microsoft nu met de oplossing, tenminste als je voldoet aan de systeemeisen. Want dan kun je gebruik maken van hard patching.
En dan hard patching op Windows 11.
Yes, Windows 11 24H2. Want we kennen dit natuurlijk al in Windows Server 2025 Data Center on Azure.
Precies.
Maar nu dus ook voor Windows 11. Tenminste, als je de Enterprise editie draait vanuit Windows E3, E5 of F3.
Mm-hmm.
Of de Education editie vanuit A3 of A5.
Mm-hmm.
Of vanuit een Windows 365 Enterprise abonnement.
Okay.
En je zei het al, je moet inderdaad versie 24H2 draaien. En hard patching komt dan beschikbaar als je een AMD of Intel processor hebt.
Okay.
Wat zat er ook alweer in jouw Windows 11 24H2 machine?
ARM.
Yes, een Snapdragon Plus. Nou, dat is in public preview dan nu.
Okay.
Maar nog niet beschikbaar zoals op AMD en op Intel processoren. Je moet virtualization-based security aan hebben staan. En elk gezond denkend mens met Windows 11 24H2 heeft dat aanstaan.
Mm-hmm.
En je hebt dus Intune nodig, waarin je Windows Oda Patch hebt geconfigureerd. Dit werkt dus niet met WSUS, met Windows Server Update Services bijvoorbeeld.
Okay. Ja, en wat zijn dan de voordelen van hot patching?
Ja, het grote voordeel van hot patching is natuurlijk dat de updates worden gedownload en geïnstalleerd in de achtergrond. Zonder herstarts, tenminste.
Okay.
Elk kwartaal komt er dan een update waarvoor wel een herstart uitgevoerd moet worden. Maar 8 uit de 12 maanden per jaar standaard dus niet.
Nice.
En je zet dit aan vanuit Intune. Je kan het ook met de group policy, je kan het ook met de registersleutel doen. En daarna kun je dus in het Intune portal via devices en dan Windows Update en dan een Create Windows Quality Update Policy, kun je een beleidsregel maken die hard patching voor Windows 11 24H2 aanslingert.
Okay. Ik kijk er naar uit.
Yes. Wat je ook even moet aanslingeren, als je er een hebt, is een Canon printer.
Mm-hmm.
Want er zijn een bak productieprinters en multifunctional printers voor bedrijven, vooral kleinzakelijk, maar ook laserprinters van het merk Canon LEC. En het gaat over een remote code execution kwetsbaarheid met rugnummer CVE-2025-1268 en een CVSS versie 3.1 score van 9,4 uit de welbekende score van 10. En dat is gevonden en gemeld door het Microsoft Offensive Research and Security Engineering Team, ook wel MORS. Nou, Canon die heeft firmware updates beschikbaar gesteld op 28 maart 2025. En het is aan te raden om deze te installeren.
Oké, nou, ik heb snel even gecheckt, maar ik heb geen Canon printer hier staan, gelukkig. Ondertussen hebben we de afgelopen weken een paar interessante security incidenten voorbij zien komen.
Ja, maar om ze nou allemaal te gaan behandelen vind ik wel wat veel werk.
Oké, maar er waren er twee die er toch echt wel uitsprongen voor mij.
Ja, zeker.
Die ene kwam voorbij terwijl we op de summit zaten.
Mm-hmm.
En ja, ik zei het, volgens mij heb ik het gelijk toen gemeld toen ik het voorbij zag komen op X. Namelijk onze vriend van de show, Troy Hunt, heeft zich laten pakken door een phishing mail.
En dat kan gewoon gebeuren. Vooral als je jetlagged bent, want Troy die had net vanuit Australië naar het Verenigd Koninkrijk gereisd en dat... Ja, wij hebben ook zo'n beetje zo'n afstand afgelegd, maar net wat minder uren tijdverschil.
Ja.
En hij kreeg bericht vanuit Mailchimp dat er spam werd verstuurd vanuit zijn account. Dat is het account wat aan troyhunt.com hangt, waar zo'n 8000 mensen op zijn mailinglist staan. om bij updates gemaild te worden. En hij vond het raar dat het wachtwoord uit 1Password niet automatisch werd geplakt. Maar hij zei ook van ja, dat komt ook wel vaker voor. Maar ja, nadat hij het toch had aangemeld, voelde het toch niet goed, ging hij op onderzoek uit en bleek inderdaad phishing.
Ja. Ja, en toen hij erachter kwam dat het phishing was, heeft hij snel zijn wachtwoord gewijzigd. Maar ondertussen hadden de hackers volautomatisch zijn complete mailinglist gedownload.
Ja, en een API-sleutel inderdaad aangemaakt, waardoor ze ook bij een wachtwoordwijziging gewoon toegang hielden.
Ja. Ja, en dan nog het lelijkste bijna van de zaak is dat Troy had 8000 mailadressen op zijn mailinglist staan. Mm-hmm. Maar er waren ook nog zo'n 8000 mailadressen die zich inmiddels hadden uitgeschreven van zijn mailinglist.
Yes, en het standaard beleid vanuit Mailchimp is dat je dan niet verwijderd wordt, maar dat je een vinkje krijgt dat je hebt uitgeschreven. Dus uiteindelijk heeft Troy 16.000 e-mailadressen aan de lijst op Have I Been Pwned mogen toevoegen.
Ja.
Gevraagd naar wat nou de grootste factor was waardoor hij zich liet beetnemen, is dat hij het bericht las op Outlook op iOS.
Oké.
Ja.
Ja, die laat je niet alles zien. Dat heb ik ook al eens eerder ervaren.
Niet standaard, nee.
Nee, en ook met linkjes in je mail is het lastig om te zien waar de link naartoe verwijst in Outlook op iOS.
Yes.
Terwijl je op je PC even met je muis erboven kan hangen en dan zie je de echte URL. Ja, dat lukt je niet op een iPhone.
Nee, nee, de PC is nog lang niet dood.
Nee, precies.
En ook Oracle niet.
Nee, maar wat ik even terug, want wat ik mooi vond aan Troy Hunt zijn hele actie, is dat hij daarna volledige openheid van zaken heeft gegeven.
Yes.
Echt vanaf moment 1 heeft hij geblogd en geschreven wat hem is overkomen, wie de slachtoffers zijn, hoe die slachtoffer is geworden, wat de schade was, et cetera.
Yes.
En als je dan hebt over Oracle, waar je nu net over wil gaan beginnen. Boy, oh boy, oh boy.
Yes, het orakel heeft gesproken.
Nou ja.
Of juist niet.
Sinds 24 maart circuleren er berichten dat Oracle is gehackt. Namelijk een hacker die onder de naam Rose87168 doorgaat, heeft data gedeeld, waaronder een lijst van bedrijven die gebruik maken van de single sign-on dienst van Oracle. En heeft aangegeven dat hij daar data heeft bemachtigd en dat hij van Oracle een vergoeding verwacht voor zijn bevindingen, zodat hij die met Oracle kan delen. Maar dat Oracle weigert hem te betalen en zegt, ja, alle informatie is al bekend over hoe jij Oracle hebt gehackt. Nou ja, eigenlijk zeggen ze dat niet eens. Ze zeggen gewoon, we zijn niet gehackt.
Ja.
En die data heeft dus, die hacker die heeft dus een archieflink gedeeld, waaruit zou blijken dat hij onder andere een eigen tekstbestand naar de server van Oracle wist te uploaden. En ja, glasharde ontkenning dus van Oracle. Dus wat doet deze hacker? Die deelt een deel van zijn buitgemaakte data met Hudson Rock en CloudSec.
Alright.
En die twee bedrijven die zijn eens gaan kijken naar die informatie die hij heeft gedeeld. En die komen tot de conclusie, ziet er valide uit. Waarschijnlijk is dit authentiek en heb je dit wel degelijk bij Oracle vandaan gehaald. Ondertussen zegt de hacker ook van ja, ik heb een heleboel spullen gedownload. Onder andere versleutelde single sign-on wachtwoorden en ontsleutelingsinstructies daarvoor. En ik heb ook nog de Java Keystore en encryptie sleutelbestanden gedownload. Dus ja, redelijk kritisch.
Yes.
Maar Oracle zegt nog steeds, wij zijn niet gehackt. Vervolgens,
fast forward naar gisteren,
ja, publiceert Bloomberg over nog een hack bij Oracle. Het schijnt namelijk dat Oracle onlangs een aantal klanten heeft geïnformeerd dat ze zijn gehackt, maar dat dit een hele andere hack zou zijn dan die van Rose87168. Namelijk, bij deze hack zou het gaan om diefstal van oude inloggegevens uit een legacy-omgeving die al 8 jaar niet meer gebruikt zou worden. De aanvaller van dit systeem heeft gebruikersnamen, toegangssleutels en versleutelde wachtwoorden gestolen en zou deze dus kunnen gebruiken voor onder andere phishing-aanvallen bij de betreffende klanten. Maar nu schijnt dus dat ingewijden van Bloomberg zeggen van, nou, Oracle heeft inmiddels ook tegen een aantal klanten toegegeven dat de eerstgenoemde hack gewoon heeft plaatsgevonden en dat dat datalek klopt. Nou, het gevolg is dus dat diverse klanten van Oracle zich inmiddels grote zorgen maken. En ik heb ergens uit het circuit vernomen dat er zelfs rechtszaken tegen Oracle worden voorbereid. Dus ik denk dat dit verhaal nog wel een staartje gaat krijgen.
En uiteraard houden we de luisteraars op de hoogte. Op de evenementenkalender prijken volgende week 2 evenementen en de week daarop 5 evenementen.
Ja, en we beginnen op donderdag 10 april. Dan vindt van 6:00 p.m. tot 9:00 p.m. de bijeenkomst plaats van de Azure Platform Engineering Group, oftewel APE, met hun April Meetup 2025. En deze vindt plaats bij Rubicon in Leusden. Daar tref je presentaties van onder andere Niels Groeneveld, Running Containers on Azure, EKS is not the only way to go, en Daniel Paulus, Applicatie Deployment als een ASO. En dit worden 2 interessante sessies en uiteraard eindigt de avond met een borrel.
Uiteraard. En op vrijdagavond 11 april van 6:00 p.m. tot 9:00 p.m. organiseren de Women in Cybersecurity Community Association een evenement met als titel Ethical Hacker for a Day. Samen met KPN bij KPN Teleport in Amsterdam. Die week erop, namelijk van maandag 14 april tot met dinsdag 15 april, vindt in het Garden City Hotel in Konjic. En voor de wat minder geografisch onderlegde luisteraars, dat ligt in het hartje van Bosnië en Herzegovina. De 12e Microsoft Community BIH Conferentia plaats. En ik zal daar onder andere samen met een maatje van mij presenteren.
Ja, en dat maatje ben ik deze keer niet.
Nee, voor de verandering een keer.
Precies. Op dinsdag 15 april, als je dan iets dichter bij huis wil blijven, kan je je aansluiten bij de Dutch Information Workers User Group. Die organiseren dan van 6:00 p.m. tot 9:30 de April 2025 Meetup bij Silverside in Capelle aan de IJssel. En hier kan je een aantal sessies bijwonen, onder andere Effortless Customer Engagement over Microsoft Teams Live Chat en Your Website door Johan Mos van Proxys. En License to Kill, Improve Your License Management door Edwin Brouwer van Fluor.
Hey, maar ik ben je niet vergeten hoor, Ray.
I know.
Nee, want woensdag 16 april van 8:00 a.m. tot 4:15 p.m. presenteren we samen op de RDW Tech Day bij Van der Valk Hotel Groningen Hoogkerk. En de RDW Tech Day is zo'n eendaags evenement voor medewerkers van de RDW en een selecte groep deelnemers vanuit de Noordelijke Samenwerking. En dit evenement is inmiddels zelfs al uitverkocht.
Oh, nice.
Ja, maar niet getreurd, want mocht je toch ergens heen willen op woensdag 16 april, want ja, waarom zouden de IT Bros alle lol hebben, dan kun je ook naar de Amsterdam RAI voor de AWS Summit van Amazon. En die vindt plaats van 8:00 a.m. tot maar liefst 6:00 p.m. waarbij je kunt luisteren naar de keynote sprekers, onder andere Danielle Gorlick, en zij is de General Manager van AWS Benelux. Andy Warfield, en hij is de VP van AWS. Rinke van der Rey, hij is Chief Digital Officer bij Alliander. En Mustafa Gurses is de CIO van de Nationale Nederlander Groep.
Interesting.
Ja, en dan hebben we ook nog op diezelfde woensdag 16 april, maar er is nog niet heel veel informatie over. Maar we hebben hem wel vast opgenomen van 7:00 p.m. tot 8:00 p.m. Een virtuele meetup. Een nieuwe meetup met als naam Go Azure. En dit lijkt een nieuwe community te zijn van Daniel Paulus.
Oké.
Ja, interessant. Altijd goed om een nieuwe community in Nederland te zien. Hey Henry, wat is de productiviteitstip deze week?
Ja, deze week zag ik er eentje voorbij komen op X van een van onze collega MVP's volgens mij, Marc-André Moreau.
Yes.
En ik had zoiets van, ja, het is eigenlijk een fix voor een bug die af en toe optreedt. Maar als je die fix hebt doorgevoerd, heb je toch ook wel gelijk een productiviteitstip. Namelijk, soms weigert het startmenu dienst in Windows 11.
Ik dacht dat we deze problemen toch al een paar jaar achter ons hadden gelaten.
Nee. Zo nu en dan treedt het nog op. En dan lijkt dat met name te maken te hebben met de beschikbaarheid of de bereikbaarheid van Bing Search. En nou ja, Bing Search is dus onderdeel van je startmenu. En nu maken we daar niet allemaal gebruik van.
Niet?
Nee.
Maar, althans, maar wacht even. Er zijn dus mensen die gebruik maken van Google?
Ja. Nou ja.
Dat is echt dat. Ik vind dat vals spelen.
Nou ja.
Ja, nee, ik
noem,
vind dat.
Noem mij maar een valsspeler.
Ja. Nee, ik vind als je eer in je werk hebt als IT pro, dan ga je niet valsspelen met Google. Dan ga je juist met Bing werken, omdat het anders gewoon te makkelijk wordt.
Prima. Maar als je nou niet werkt met Bing en je hebt ook geen behoefte aan Bing in je startmenu.
Ja, dat heb ik trouwens ook niet hoor, behoefte aan Bing in mijn startmenu.
Nou, dan kun je het uitzetten. En de handigste manier om dat te doen is door gewoon even de Registry Editor te openen en op zoek te gaan naar Bing Search Enabled en die waarde op 0 te zetten. En als je graag wil browsen door de registry, dan kan je op zoek gaan naar Haki Current User, Software Microsoft Windows Current Version Search, om daar die waarde Bing Search Enabled aan te treffen en die op 0 te zetten. En dan weet je zeker dat je startmenu nooit zal hangen op de beschikbaarheid van Bing Search.
Even kijken, een registersleutel aanpassen in HKey Current User kan vereisen dat je opnieuw aanmeldt, toch?
Ja, maar meestal is dat niet het geval.
Oké. Dankjewel weer voor deze tip, Ray.
Graag gedaan. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 11 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Tot volgende week, stelletje valspelers.
Tot volgende week.
En bedankt voor het luisteren.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL